Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Finland en Zweden worden lid van de NAVO. Na weken van verzet heeft de Turkse president Erdogan gisteravond in Madrid toch ingestemd met hun toetreding. Correspondent Toon Beems de Boer legt uit waarom Turkije zo'n ingewikkelde relatie heeft met het bondgenootschap. Hoe slim heeft Erdogan het spel gespeeld?
Toon, het is dinsdagavond laat en wij spreken elkaar even via Teams. Want vanmorgen spraken we elkaar al uitgebreid over de eventuele toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO en de rol van Turkije daarbij. En daar is vanavond echt groot nieuws over gekomen. Hè? Kan jij vertellen, wat is er gebeurd?
Ja, precies. Nou ja, ik denk dat het een half uur geleden was dat het nieuws binnenkwam dat er een deal is. Turkije heeft zijn bezwaren tegen het lidmaatschap van Zweden en Finland ingetrokken. Deze doorbraak kwam nadat de drie landen een gezamenlijk memorandum hebben getekend. Dat ze zeg maar aan de kantlijn van de NAVO-top, die vanavond begint in Madrid, nog gesprekken hadden gevoerd. De inhoud van de deal is ook duidelijk inmiddels. Zweden en Finland die hebben eigenlijk alle eisen van Turkije ingewilligd. Om te beginnen heffen ze allebei een informeel wapenembargo op dat ze hadden ingevoerd nadat Turkije in Noord-Syrië was binnengevallen. Beide landen benadrukken ook dat ze de PKK zien als een terroristische organisatie en dat ze hun steun voor de zusterorganisatie van de PKK in Syrië, de IPG, dat ze die steun intrekken. Verder zullen ze hun antiterreurwet aanpassen. Beide landen waren er al mee bezig. En ze zullen terreurverdachten uitleveren aan Turkije.
Oké, dus dat klinkt echt als een heel pakket. Jij zei al, er zijn veel toezeggingen van Erdogan ingewilligd. Als je nou de balans probeert op te maken, Zweden en Finland mogen bij de NAVO, Turkije heeft er wat voor teruggekregen. Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers in dit verhaal?
Nou, ik zou absoluut zeggen dat Turkije de winnaar is in dit verhaal. Erdogan heeft toch behoorlijk stevige concessies van Zweden en Finland binnengesleept. En heeft eigenlijk het Turkse veto over de toetreding van nieuwe leden, die heeft hij heel slim ingezet om die eis ingewilligd te krijgen. Dus ik zou zeker zeggen dat Erdogan de winnaar is in deze. En Zweden en Finland zijn behoorlijk door de knieën gegaan. Die hebben toch echt zwart op wit vastgelegd dat ze stoppen met het steunen bijvoorbeeld van de Syrisch-Koerdische strijdgroep IPG. Waar met name de Zweedse regering toch wel behoorlijk nauwe betrekkingen mee onderhield. En ook dat ze Koerdische groepen die gelieerd zijn met de PKK of sympathiseren met de strijd van de PKK, dat ze die ook in eigen land zullen aanpakken.
Ja, hey, toen ik je vanmiddag sprak, voordat het nieuws bekend werd, toen hadden wij het ook al uitgebreid over deze kwestie en over jouw reis naar Zweden, naar de Koerdische gemeenschap daar, en over de positie van Turkije binnen de NAVO.
Ik was vorige week in Stockholm op een bijzonder moment in het jaar. De langste dag van het jaar wordt daar midzomer gevierd.
Dat is een soort volksfeest in Zweden, waarbij dus mensen bloemenkransen in hun haar doen. Zowel meisjes als jongens. En het is een soort begin van de vakantieperiode. Dus mensen lopen op straat met biertjes of zitten in de kroeg. Daarna gaan veel mensen naar hun zomerhuis buiten de stad. Dan begint een weekje vakantie.
Toon, ik dacht dat jij onze correspondent in Turkije was. Wat deed jij op zo'n zomerfeest in Zweden?
Ik was eigenlijk voor iets heel anders in Stockholm dan bier en bloemenkransen. Ik was daar namelijk op weg naar een Koerdisch gemeenschapscentrum. Om een reportage te maken over de grote Koerdische gemeenschap in Zweden. De Koerden zijn een volk zonder land in het Midden-Oosten, waaronder in Turkije. En veel Koerden die zijn de afgelopen decennia naar Zweden gevlucht. Dat gemeenschapscentrum, daar was de sfeer echt totaal anders dan op straat. Ik werd ontvangen door een aantal leden die nogal erg wanend waren. Want ik werd eigenlijk eerst aan een kruisverhoor onderworpen voordat ik met ze kon praten. Je moet je dat centrum voorstellen. Ik bedoel, ze steken hun sympathie voor de PKK niet onder stoelen of banken. Dus de muren die waren bekleed met foto's van PKK-leider Öcalan. PKK is een Koerdische guerrillagroep die voor Koerdische autonomie of zelfbeschikking strijdt in Turkije, maar ook actief is in Irak en in Syrië. En die wordt beschouwd door Turkije als een terroristische organisatie. Ja, en die gespannen sfeer in dat gemeenschapscentrum, die komt eigenlijk omdat de Koerdische gemeenschap in Zweden plotseling onder vergrootglas ligt. Ze zou namelijk een van de redenen zijn dat Zweden niet zou kunnen toetreden tot de NAVO.
Zweden en Finland zouden snel lid van de NAVO moeten kunnen worden, werd gedacht toen ze het in mei, dat lidmaatschap, aanvroegen. Dat was na de Russische invasie van Oekraïne. Maar NAVO-lid Turkije ligt dwars. Volgens president Erdogan van Turkije geeft vooral Zweden onderdak en steun aan terroristen.
İsveç'te en son yapılanlar ve 30 tane teröristi istedik ama bizden kalkıp NATO üyeliğini isteyeceksiniz. NATO bir
de komende dagen is er in Madrid een NAVO-top. Waar die toetreding wordt besproken. En er is de afgelopen dagen druk diplomatiek overleg geweest om te zorgen dat de Turken een blokkade intrekken en Zweden en Finland alsnog tijdens die NAVO-top gepresenteerd kunnen worden als de jongste leden van het Atlantische Bondgenootschap. Turkije stemt dus eigenlijk als enige tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. En keert zich daarmee eigenlijk tegen de rest van het bondgenootschap. En dat is jammer, want na de Russische invasie van Oekraïne wil de NAVO juist eenheid uitstralen. En had het ook in Madrid die twee nieuwe leden willen verwelkomen.
Ja, dus in plaats van eenheid maakt de NAVO nu een verdeelde indruk, zou je kunnen zeggen.
In zekere zin wel, ja. Al is er maar één land dat eigenlijk dwars ligt. En het is niet de eerste keer dat Turkije dat doet.
En Toon, waarom verkeert president Erdogan en dus Turkije de laatste tijd in zo'n lastige positie binnen de NAVO?
Nou, dat is eigenlijk al een aantal jaren aan de gang dat Turkije zich als een soort splijtswam opstelt binnen de NAVO. En er zijn eigenlijk twee redenen voor. De belangrijkste, of in ieder geval de eerste reden, is dat NAVO-lidstaten in 2015-16 zijn gaan samenwerken met de Syrisch-Koerdische strijdgroep YPG. Dat is een zusterorganisatie van de PKK. En het Westen is met die groep gaan samenwerken in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië.
De Amerikanen gaan de Syrisch-Koerdische YPG voorzien van zwaardere wapens. En daarmee zou Raqqa sneller op IS kunnen worden heroverd.
The US has said the YPG is the only force on the ground that can successfully seize Raqqa in the near future.
En dat is Turkije altijd een doorn in het oog geweest. Dus Door de Zweedse toetreding te blokkeren probeert Turkije eigenlijk ook andere NAVO-lidstaten onder druk te zetten om die steun voor de IPG te laten varen.
Ja, en jij was dus in Zweden. Hoe wordt daar op die inzet van Turkije, op die woorden van Erdogan gereageerd?
Nou, daar is behoorlijk veel over te doen, zoals je kunt voorstellen. Het is, gebeurt niet vaak dat Zweden zich ineens in het oog van de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld bevindt. En het beeld wat daaruit ontstaat is eigenlijk vrij negatief. Mensen vragen zich af of Turkije die paar Koerdische organisaties dan zoveel belangrijker vindt dan de dreiging uit Rusland van president Poetin. En in Zweden is wel degelijk veel sympathie voor de PKK. En voor de IPG zeker. Hè? Want Zweden is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een bolwerk van de Koerdische intelligentia. Dus inmiddels is die gemeenschap ongeveer 150.000 man groot. Er zijn ruim 100 Koerdische organisaties. Er zijn tientallen Koerdische politieke partijen. En de Koerden hebben eigenlijk echt een maatschappelijke positie verworven in Zweden. Met allerlei invloedrijke commentatoren, activisten. En er zijn zelfs 6 Koerdische parlementariërs van verschillende partijen. Dus die sympathie is er. Alleen volgens de Turken gaat het om meer dan sympathie. Gaat het ook om actieve steun voor de strijd tegen het Turkse leger.
Ja.
En daar lopen die twee dingen natuurlijk een beetje spaak. In die zin dat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering in Zweden een stuk sterker verankerd zijn dan in Turkije. Koerdische organisaties die sympathie hebben voor de PKK, die kunnen daar eigenlijk vrijheid opereren en die kunnen demonstraties houden of acties organiseren of met een PKK-vlag zwaaien. Daarvoor zouden ze niet worden opgepakt. Dat wordt gezien als vrijheid van meningsuiting, vreedzaam protest. Terwijl die dingen in Turkije worden afgeschilderd als terroristische propaganda. En Turkije wil dat er ook een eind aan gemaakt wordt.
Dus dat is die Koerdische kwestie. Daarmee zit Erdogan in zijn maag als het gaat over zijn positie binnen de NAVO. Jij zei in het begin, er zijn 2 redenen. Wat is die andere reden?
De tweede reden is, dan moeten we ook weer terug naar 2016. Het jaar van de mislukte coup in Turkije.
Rond 9:30 gisteravond komen de eerste berichten binnen dat er in Ankara en Istanbul militairen en tanks worden gezien. Een uur later claimt het Turkse leger dat de coup succesvol is. Een nieuwslezer op staatszender TRT leest een statement van de militairen voor. Turkije heeft in het hele land bijna 3000 militairen gearresteerd. 2700 rechters op non-actief gesteld. Er vielen ruim 1400 gewonden en 265 doden.
Dat is echt een soort waterscheiding geweest in de Turkse politiek. En dat heeft veel kwaad bloed gezet tussen Erdogan en het Westen. Erdogan die beschuldigt het Westen er eigenlijk van achter die coup te zitten. En via de Gülen-beweging, die dan wordt aangewezen in Turkije als de organisatie die achter die coup zat. Maar het Westen zou die Gülen-beweging hebben gebruikt om van Erdogan af te komen.
En waar komt dat gevoel bij hem vandaan dan? Waarom zou het Westen dat willen doen?
Je moet je voorstellen dat die coup die is aan de gang. Het vermeende brein van die coup woont in de Verenigde Staten. Dat is de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. Die woont daar in ballingschap in Pennsylvania. Dus voor de Turken is het eigenlijk meteen duidelijk, die man die woont in de Verenigde Staten, die heeft banden met de CIA. De CIA heeft de hand in die coup. Westerse landen proberen van president Erdogan af te komen. Er is sprake van een enorme wantrouwen en aversie jegens het Westen. En het lijkt erop dat president Poetin en president Erdogan, dat ze elkaar gevonden hebben in een soort van conspiracy-achtig wereldbeeld, waarbij het Westen dus achter allerlei demonstraties en andere volksoproer zit, waar zij pogingen inzien om van hen af te komen. In het geval van Poetin waren dat de kleurenrevoluties in Georgië en Oekraïne. En in het geval van Erdogan was dat dus de mislukte coup in 2016. En na die coup zijn Erdogan en Poetin eigenlijk steeds betere banden gaan opbouwen met elkaar.
Je zou dus kunnen zeggen dat die coup in 2016 Erdogan in de armen van Poetin heeft gedreven. Dat is juist nu, denk ik, hè, een goede band met Poetin hebben, ja, in dat hele Oekraïne-conflict. Zeker voor een NAVO-lid als Turkije een ontzettend ingewikkelde positie, denk ik.
Precies. Er was binnen de NAVO de afgelopen jaren eigenlijk al toenemend. Waren er toenemende zorgen dat Erdogan afdreef van de NAVO en in de armen van Poetin terecht kwam. Nou ja, door die blokkade van de Zweedse toetreding wordt dat beeld natuurlijk versterkt. Dus het lijkt alsof Turkije onder Erdogan het Poetins Trojaanse paard binnen de NAVO is. En wat je ook ziet is dat sinds Erdogan eigenlijk zijn veto heeft uitgesproken over toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, dat Poetin zich opvallend stilhoudt over de hele kwestie. In het begin dreigde die natuurlijk met consequenties.
Rusland waarschuwt de NAVO. Als die de lidmaatschapsaanvraag van Zweden en Finland goedkeurt, zullen de Russen reageren.
В этом смысле непосредственные угрозы для нас расширение за счет этих стран.
Maar op het moment dat Erdogan zijn kont tegen de krip gooide, is het eigenlijk opvallend stil in Moskou. Want Erdogan die haalt natuurlijk wat dit betreft de hete kolen voor Poetin uit het vuur. En doet dat op een veel effectievere manier dan Poetin ooit zou kunnen doen.
Ja, dus het is eigenlijk de vraag, horen we hier Erdogan of horen we hier Poetin als het over dit verzet gaat?
Inderdaad, dat is de vraag die leeft binnen de NAVO.
Ja, want Toon, Poetin die heeft natuurlijk een heel duidelijk belang dat de NAVO niet uitbreidt. Hè. Hij is de grote tegenstander van het NAVO-blok. Dus hij heeft wat te winnen, zou je kunnen zeggen, bij een blokkade van Zweden en Finland. Maar wat is er voor Erdogan zo belangrijk aan deze weigering van die twee? Want Erdogan is lid van die NAVO.
Nou, het laat twee dingen zien, zou ik zeggen. Het eerste is dat Erdogan niet zo heel veel om de NAVO geeft en om de kracht van de NAVO. Hè? In ieder geval niet genoeg om dat verzet te staken. Hij vindt het belangrijker om een punt te maken over de westerse steun voor de IPG. En de speelruimte die de PKK heeft in het Westen. En dat is natuurlijk al een oude grief. Het is een grief die Erdogan de afgelopen jaren telkens te berde heeft gebracht. Maar nu heeft hij een stok om de hond mee te slaan, zo je wil. Of hij heeft in ieder geval leverage. Hij heeft iets om die NAVO onder druk mee te zetten. Namelijk op een heel belangrijk moment. Hè, als de NAVO zijn veiligheidsarchitectuur aan het herzien is, heeft Turkije een veto.
Ja.
Dus eigenlijk via die toetreding wil die andere NAVO-landen onder druk zetten om hun steun voor de IPG op te zeggen.
Dus hij probeert hier zeg maar internationaal iets mee te bereiken. Heeft hij nou ook nationale belangen om deze positie in te nemen, denk jij?
Ja, absoluut. Kijk, het is dus absoluut deels voor de bühne, voor binnenlands gebruik. Deze retoriek over de IPG en over de PKK en over de Turkse nationale veiligheid, die valt erg goed bij zijn nationalistische achterban. Erdogan die presenteert zichzelf op deze manier als de grote Turkse leider die zijn rug recht houdt tegenover het vermaledijde Westen. En die er geen zier om geeft hoe die in Westerse hoofdsteden gezien wordt, zolang hij maar opkomt voor de Turkse nationale veiligheid. En dat heeft er alles mee te maken dat er verkiezingen gepland zijn in Turkije. En dat Turkije op dit moment eigenlijk al in een soort verkiezingscampagne zit. Dus het is een winnend onderwerp voor Erdogan, waarmee hij kan scoren. En nou ja, het zou mij niet verbazen als hij dat die blokkade door blijft zetten tot aan de verkiezingen, zodat hij dat punt kan blijven maken.
Nou, Toon, we weten inmiddels dat Erdogan het dus niet gerekt heeft tot de verkiezingen, maar dat hij heeft ingestemd met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. We hadden het in het begin al even over, maar wat denk jij is nou de belangrijkste reden dat hij uiteindelijk toch heeft ingestemd met de toetreding van deze twee landen, dat hij de draai gemaakt heeft?
Ik denk omdat Zweden en Finland gewoon heel veel van zijn eisen hebben ingewilligd. Ze hebben behoorlijke concessies gedaan, dus waarom zou hij niet akkoord gaan met een deal waar hij bij thuis kan komen? Hè? Hij kan dit verkopen aan zijn achterban. Kijk eens wat voor concessies ik heb afgedwongen van deze twee westerse kandidaat-lidstaten van de NAVO.
Ja, je kan het je toch moeilijk voorstellen dat die twee nieuwe NAVO-lidstaten dan als een gek gaan meewerken met de vervolging van die PKK'ers nu. Dat is toch weer de totaal omgekeerde wereld dan ten opzichte van de huidige situatie.
Nou ja, ik denk dus dat the devil is in the details, zoals ze zeggen. Zeker wat die uitlevering van terreurverdachten betreft. Kijk, het betekent niet automatisch dat Zweden en Finland zomaar terreurverdachten zullen uitleveren naar een land waar bijvoorbeeld serieuze twijfels zijn over eerlijke rechtsgang of marteling nog steeds voorkomt. Ze kunnen in die zin zeker juridische uitvluchten bedenken om die uitleveringsverzoeken niet in te willigen.
Maar de bottom line is denk ik wat jij zegt. Erdogan heeft internationaal grote toezeggingen gekregen. Hij heeft zijn zin gekregen. Denk jij dat hij hier nou nationaal voor intern gebruik, waar we het ook over hadden, dat hij daar ook wat aan heeft, aan deze winst in dit dossier?
Nou, absoluut. Ik denk dat hij het heel slim gespeeld heeft. Hij had een lijstje eisen waarvan een groot aantal waarnemers en analisten eigenlijk dachten van, nou, dat krijgt hij nooit voor elkaar. Zweden en Finland hebben een hartstikke sterke grondwet waarin de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering verankerd zijn. Dus die zullen niet zomaar water bij de wijn, wat dat betreft. Maar in ieder geval op papier hebben ze dat dus wel gedaan. En ook wat de wapenembargo betreft bijvoorbeeld, belangrijk voor de Turkse defensieindustrie. Dat wapenembargo dat wordt ook gestaakt. Dus het is zeker iets wat hij kan verkopen. Hij is de Turkse leider die zijn rug recht heeft gehouden ten opzichte van het Westen. En weet je, een vuist heeft gemaakt voor de Turkse nationale veiligheid.
En denk je dat deze ommezwaai van Erdogan in NAVO-verband nou ook gevolgen heeft voor zijn relatie met Poetin?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is op dit moment natuurlijk heel moeilijk om die al te beantwoorden. De inkt van dat memorandum is nog nat. Wat je erover zou kunnen zeggen is dat Erdogan uiteindelijk niet doet wat Poetin wil, wat in het belang van Poetin is. Poetin had er belang bij gehad als Erdogan dit zo lang mogelijk had gerekt. Ja, als hij dat tot aan de Turkse verkiezingen die gepland zijn van volgend jaar bij wijze van spreken had doorgeëtterd. Dat is dus niet zo. Het laat zien dat Erdogan niet compleet aan de leiband loopt van Poetin. Maar dat hun belangen soms overeenkomen. En dat Erdogan heel slim is in het uitspelen van Rusland tegen het Westen. Want dat is natuurlijk het spel wat hij uiteindelijk speelt. En waar hij uiteindelijk ook voordeel uit probeert te halen. En dat is in dit geval gelukt.
Ja, dus hier kan Erdogan mee thuiskomen. Hoe denk jij dat die Koerden, waarbij jij op bezoek geweest bent in Zweden, dat die hierop zullen reageren? Want zij lijken toch een beetje de verliezers van dit geopolitieke schaakspel.
Ja, daar lijkt het wel op. En nou ja, zoals ze eigenlijk al tegen mij zeiden, ze vreesden eigenlijk een beetje kind van de rekening te worden. En dat Zweden de Koerden zou opofferen om lid te worden van de NAVO, zoals het zelf verwoorden. En ik denk toch dat in het licht van deze deal, dat in ieder geval hun speelruimte in Zweden en Finland beperkter zal zijn dan die nu is. Zweden en Finland beloven met zoveel woorden om ook echt achter Koerdische organisaties aan te gaan die sympathiseren met de PKK. Dus dat gaat toch wel verder dan echt, zeg maar, terrorisme aanpakken. De vraag is hoe dat te rijmen is met andere Zweedse wetten. Maar wellicht dat de Turken uiteindelijk bedrogen uitkomen. Maar op dit moment heeft Erdogan een overwinning te verkopen thuis.
Ja. Dankjewel dat ik nog even bij je mag terugkomen deze avond, Toon.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.